Goedemorgen. Wie weet wat dit is? Iemand die weet wat het waard is misschien? Ja, ik wist het ook niet hoor. Dit is een schilderij van Joost van Geel. En dat heet Het Kantwerkstertje. En jullie kennen misschien wel dat televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch. Waar mensen, als ze iets hebben, dat mee kunnen nemen en een expert kunnen laten zien of het echt is of dat het onecht is. En of het misschien wel veel waard is of misschien ook wel helemaal niks. Nou, en in 2011 was er de eigenaar van dit schilderij en die dacht, nou ja, laat ik maar eens meenemen en laat er maar eens een expert naar kijken. En wat bleek? Dat was een echt origineel. En volgens de expert met een waarde van ongeveer 250.000 euro. Kan je een huis verkopen? Ja, niet elk huis, maar sommige huizen. Ja, ik zal eerlijk opbiechten, ik had het er niet afgezien hoor. Maar dat is ook niet zo gek, want eerlijk gezegd, ik heb helemaal niks met kunst. Ik heb er ook geen verstand van. En vaak is het zo dat als je wilt weten of iets echt of onecht is, dat je er wel iets mee moet hebben. En dat je er ook wel een beetje in moet verdiepen. En zo is het eigenlijk ook met Jezus. En met zijn woorden. Als je daar niks mee hebt en je er ook niet in verdiept, dan kan je er ook maar beter geen oordeel over hebben. Zouden veel mensen vandaag verstandig gaan doen, om dat dan ook maar niet te hebben. Vanmorgen gaan we met elkaar nadenken over woorden van iemand die heel veel met Jezus had. Die niet alleen heel veel met Jezus had, maar die zelf met hem mee was gewandeld. Die hem met eigen ogen had gezien, met eigen oren had gehoord, die hem zelf had aangeraakt. Die erbij was toen Jezus wonderen deed. Die erbij was toen Jezus zijn onderwijs gaf. Die erbij stond toen Jezus stierf aan het kruis. En die nadat Jezus was opgestaan uit de dood, hem weer ontmoet had en hem gesproken had een aantal keren. En die er ook bij was toen Jezus opsteeg naar de hemel. Johannes, de discipel waarvan we lezen dat hij Jezus lief had en omgekeerd. En die Johannes, toen hij oud was, toen wilde hij een aantal belangrijke dingen nog opschrijven voor mensen die niet zoals hij zelf met eigen ogen Jezus hadden gezien. En niet zoals hij zelf met eigen oren Jezus hadden gehoord. Voor mensen zoals jij en ik. En vanmorgen gaan we een aantal verzen lezen uit de eerste brief van Johannes. Maar voordat we die verzen gaan lezen waar de preek over gaat, gaan we eerst even kijken naar wat nou eigenlijk de reden was waarom Johannes deze brief geschreven heeft. Dat zegt hij zelf. Hij legt dat zelf uit. In 1 Johannes 5 vers 13 zegt Johannes zelf wat nou precies de reden is waarom hij dit opgeschreven heeft. Er staat dit. Dit alles schrijf ik u, zegt Johannes daar. Nou waarom? Omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt. U die gelooft in de naam van de Zoon van God. Dat is de reden waarom Johannes deze brief geschreven heeft. Dus als we straks een paar versen gaan lezen uit die brief en daar met elkaar over na gaan denken in de preek, neem dat mee in je achterhoofd. Waarom heeft hij dat nou opgeschreven? Nou, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt. U die gelooft in de naam van de Zoon van God. Nou, we gaan lezen 1 Johannes 4... vanaf vers 1 tot en met 6. 1 Johannes 4, vanaf vers 1 tot en met 6. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt. Want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De geest van God erkent u hieraan. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. iedere geest die dit niet beleidt, komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen, en nu al is hij in de wereld. U, kinderen, komt uit God voort, en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. Wij komen uit God voort. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt, luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen. Echt of onecht? Dat is waar we vanmorgen over na gaan denken. Of anders gezegd, hoe kunnen we nou in deze wereld waarin we zo overspoeld worden met van alles en nog wat? Hoe kunnen we in deze wereld daarmee omgaan? Hoe maken we dat onderscheid? En Johannes geeft in dit gedeelte een aantal hele belangrijke uitgangspunten. En ik wil er kort 6 met jullie doornemen. De eerste is deze. Hij zegt, wees alert. In vers 1 staat, vertrouw niet elke geest. Nou, het feit dat hij dat expliciet vertelt, geeft aan dat daar blijkbaar reden voor is. Dat we niet zomaar alles moeten geloven wat er op ons afkomt. En misschien hebben we die neiging soms wel eens een beetje. Maar hij zegt hier heel expliciet, nee, niet zomaar alles wat er op je afkomt geloven, maar wees alert. Blijkbaar moeten we als gelovigen ook niet al te goed gelovig zijn. Als hier wordt gesproken over een geest, dan gaat dat niet over een of andere zweverige, onzichtbaar iets in de ruimte. Maar dan gaat het over een leraar of een leer waarvan wordt gesuggereerd dat die vanuit God tot stand is gekomen. Nou, blijkbaar is zelfs het feit dat iemand suggereert dat hij namens God spreekt, nog niet altijd de garantie dat dat ook echt zo is. Dat vraagt dus om alert te zijn, om kritisch te onderzoeken wat er gezegd en geschreven wordt. Nou, wij leven in een tijd van consumptie en amusement. En in het algemeen willen we als mens heel graag consumeren. En het liefst zonder dat het al te veel moeite kost. En we willen graag vermaakt worden. Nou, dat is op zich helemaal niet vreemd. Dat is heel mens-eigen. Maar het grote gevaar van consumptie en vermaak is wel dat het ons ongevoelig en onverschillig zelfs kan maken voor de dingen van de geest van God. We kunnen zo overweldigd worden door al die consumptie en al dat amusement en vermaak wat op ons afkomt, dat we geestelijk niet meer scherp zijn. En daarom is het belangrijk dat we niet zomaar elke geest vertrouwen en dat we ons bewust zijn van wat laten we binnenkomen. Niet zomaar klakkeloos alles wat er in deze wereld op ons afkomt binnen laten komen, maar waar luister ik naar? Waar kijk ik naar? Wat laat ik binnenkomen en wat laat ik mij beïnvloeden? Het tweede is, doe onderzoek. In vers 1 zegt hij, onderzoek of een geest van God komt. Nou, onderzoeken is een werkwoord, een activiteit. Dat is iets waar je actief mee aan de slag gaat, waar je tijd en energie in investeert. Actief gaan ontdekken of een profeet of een leer of een mening echt of onecht is. Of het gaat om waarheid of om leugen. Want in de Bijbel wordt regelmatig gesproken over zogenaamde valse profeten. Ook in het stukje wat we net hebben gelezen komt dat voor. Valse profeten, als je in die Bijbel kijkt, dan gaat dat meestal over een boodschap die de mensen graag willen horen. Want dat doet het goed. Dat maakt je populair. Maar dat is niet het criterium voor echt of onecht. Ik weet niet, soms kom je wel eens mensen tegen. Zou je misschien ook wel eens meemaken. Dat mensen zeggen, nou het voelt goed. Dat is vast van God. Als dat het criterium wordt, dan wordt het wel heel eng. Als ons gevoel het criterium wordt, in plaats van het woord van God, dan wordt het heel eng. Een profeet is iemand die namens God spreekt. En als iemand namens God spreekt, dan moet het natuurlijk wel kloppen met wat God zelf daarover zegt. Het moet kloppen met het woord van God. En een profeet, als die namens God spreekt, is het belangrijk dat hij ook het hart van God vertegenwoordigt. Een boodschapper van God die kijkt zoals God kijkt. Die voelt zoals God voelt. Die spreekt zoals God spreekt. En daarom zegt 1 Korinthe 14 vers 3 dat een profetie altijd opbouwend, troostend en bemoedigend is. Want dat is het hart van God. En we kunnen bij alles wat er op ons afkomt dus de vraag stellen, weerspiegelt deze boodschap het hart van God? Is het opbouwend? Is het troostend? Is het bemoedigend? Nou, in diezelfde eerste brief van Johannes noemt Johannes nog een paar punten waar je in je onderzoek naar echtheid van een profeet of een boodschapper naar kunt kijken. In 2 vers 19 zegt hij, is deze persoon toegewijd aan de gemeente van Christus? En in 3 vers 23 en 24 zegt hij, nou kijk nou naar het leven van deze persoon. Leeft, handelt hij of zij overeenkomstig de woorden van God? Of in 4 vers 6, dan zegt hij, wil deze persoon zelf ook onderwezen, aangesproken of geleid worden? Dat is een van de dingen waar het meestal fout gaat, overigens bij een sekte. Als er een leider is of iemand is die zelf niet aangesproken of geleid wil worden. En ik geloof dat in het Koninkrijk van God dat een fundamenteel principe is. Je kunt iemand in het Koninkrijk van God alleen maar leiden als je zelf ook geleid wilt worden. Het derde criterium, of het derde punt wat Johannes noemt, is het criterium voor of iets echt is. In vers 2 zegt hij, iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Dat is de centrale waarheid waar het om draait. God is mens geworden. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Hij is deel van ons geworden. En er zijn ontzettend veel meningen. Ook meningen over Jezus. Van alles en nog wat. Maar dit is zo fundamenteel. En er zijn een heleboel dingen waar je allerlei meningen over kunt hebben. Wij hebben in onze gemeente, in onze filosofie, een zinnetje staan. We geloven dat we een gemeente mogen zijn van eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken. Dus eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken. Met andere woorden, er is heel veel ruimte om best over een heleboel onderwerpen verschillende gedachten te mogen hebben. En toch samen in liefde gemeente van Christus te kunnen zijn. Maar hier hebben we het over een hoofdzaak. Daar is geen discussie over. Jezus is God die mens werd. En volgens Johannes is dat het criterium om te weten of een geest uit God komt of niet. Nou, zo ontzettend belangrijk, Johannes? Is dat nou echt zo belangrijk? En als dat dan zo is, waarom dan eigenlijk? Nou, Johannes is er heel duidelijk over. Hij zegt, ja, dat is cruciaal. Want als je niet gelooft dat God de Heilige mens is geworden, dan geloof je ook niet dat hij gekomen is om voor onze zonde en onze schuld te betalen. En als je dat niet gelooft, dan staan we nog steeds schuldig tegenover God. Dan zullen we die prijs zelf moeten betalen. Maar hoe in de wereld zouden we dat ooit kunnen doen, omdat we allemaal falende mensen zijn, die steeds opnieuw nieuwe schuld veroorzaken? Daarom was het nodig dat Jezus kwam. Hij, de enige, de heilige Zoon van God, die zelf volledig zonder enige vorm van zonde was. Hij, de enige, was in staat om die prijs te betalen. Dat is de kern van het hele evangelie. Dat is de kern van ons christelijk geloof. En daarom zegt Johannes ook in 1 Johannes 5 vers 13, ik heb dit allemaal opgeschreven, zodat jullie weten dat je eeuwig leven hebt. Jullie die geloven in de naam van de Zoon van God. Het vierde punt. Want er geeft ook een criterium waaraan je kunt weten of iets onecht is. In vers 3 zegt hij, iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God. Nou, we zeiden net al, die hele wereld is vol van ideeën, van stellingen, van filosofieën, van religies, van meningen, van hypes, van tweets, van noem het allemaal maar op. En het een is nog interessanter dan het ander. En de een kan het nog overtuigender brengen dan de ander. Maar hoe moet je met al die dingen omgaan? En hoe weet je of het echt en waar is? Nou, Johannes geeft hier een heel dringend en een heel praktisch advies. Hij zegt, kijk naar de bron. Kijk naar de bron waar het uit voortkomt. Als de bron niet belijdt dat God mens is geworden, dan klopt het niet. Ga daar niet in mee. Elke bron die dat niet erkent, die ontkent daarmee de kern van ons hele christelijk geloof. Die ontkent Gods eeuwige reddingsplan voor deze wereld. Die staat daar lijnrecht tegenover. Die is tegen anti-Christus. Of zoals dat woord er staat, anti-Christ. En houd dat in gedachten wanneer je allerlei informatie bestudeert. Of wanneer je, ik denk ook aan jonge mensen die een studie moeten doen. Als je in zoveel dingen moet verdiepen, kan dat soms zo verwarrend zijn. Maar zorg dat je dit in je achterhoofd meeneemt in alles wat je bestudeert. Is de bron overeenkomstig de erkenning dat God mens is geworden? Overeenkomstig Gods reddingsplan voor deze wereld? Want als je dat advies van Johannes loslaat, dan raak je in verwarring. Dan kan je het onderscheid tussen echt en onecht niet scherp meer zien. En dan ga je twijfelen. En voor je het weet, ben je het zicht op Jezus en het zicht op Gods plan met je leven helemaal kwijt. Ook eigenlijk niet zo heel vreemd, want je bent dan meegegaan in een geest die tegen Jezus is. Nou ja, gelukkig is het goede nieuws dat je op elk moment weer kunt omdraaien, kunt omkeren. En in plaats van tegen Jezus weer met Jezus kunt gaan. Het vijfde punt. Weet wie je bent. Johannes zegt in vers 4, u kinderen komt uit God voort. Nou, je zou kunnen denken, is dat nou zo moeilijk om te onderscheiden wat nou echt en onecht is? Nou ja, in zekere zin zou dat niet zo moeilijk moeten zijn, maar toch blijkt dat in de praktijk vaak heel veel verwarring kan ontstaan. En hoe kan dat dan? Nou, daar zijn heel veel redenen voor te noemen, maar in ieder geval in dit vers noemt Johannes één hele belangrijke. Hij zegt, u kinderen komt uit God voort. Op het moment dat je een kind van God wordt, word je ineens een totaal ander mens. Ja, je hebt nog dezelfde handen en dezelfde armen en dezelfde benen. Dat lichaam is nog wel hetzelfde. Maar in je geest is iets totaal anders geworden. De Bijbel zegt, je bent een nieuwe schepping geworden. Niet een beetje een opgelapte schepping, of een beetje een bijgewerkt of opgepoetste schepping. Nee, je bent een nieuwe schepping geworden. Ik ben als kind opgegroeid in een christelijk gezin. Bij ons thuis was het de gewoonte om 3 keer per dag uit de Bijbel te lezen, bij het eten. 3 keer per dag werd er gebeden aan tafel. 'S Avonds voordat ik naar bed ging, dan bracht een van mijn ouders me naar bed en dan werd er gebeden. Ik ging elke zondag naar de kerk, 2 keer. En ik ben heel dankbaar dat ik dat heb meegekregen in mijn opvoeding. Je zou kunnen zeggen dat ik best wel heel veel christelijke dingen deed, om het zo maar te zeggen. Maar toen ik 18 jaar was, gebeurden er een paar dingen in mijn leven, waardoor ik tot de allergrootste en belangrijkste ontdekking van mijn hele leven ben gekomen. Ik ontdekte namelijk dat ik dan wel christelijk leefde. Maar ik was geen christen. Hè? Kan dat dan? Ja, dat kan. Je kunt best wel christelijk leven in de zin van christelijke dingen doen. Maar geen christen zijn. Ik ontdekte dat ik geloofde met mijn hoofd, met mijn verstand, heel echt, heel oprecht, dat Jezus zijn leven had gegeven aan het kruis voor de zonde van de wereld. Daar twijfelde ik niet over, dat was me geleerd en ik geloofde dat echt. Maar dat was puur een verstandelijk geloven. En ik kwam tot de ontdekking dat ik nooit zelf de keus had gemaakt om zijn redding en zijn vergeving te ontvangen, aan te nemen voor mijn persoonlijk leven. En te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. Dat al die dingen waarin ik gefaald heb, dat u daarvoor betaald heeft. Dank u wel daarvoor. Ik ontvang u als mijn persoonlijke redder en verlosser. En ik geef mijn leven over aan u. Precies zoals we dat vanmorgen gezongen hebben. Ik geef mijn leven over aan u. Vanaf nu ben ik niet meer het baasje van mijn leven. Ben ik niet meer degene die het voor het zeggen heeft. Maar vanaf nu bent u de Heer, de koning van mijn leven, die op de troon van mijn leven zit. En dat maakt alles anders. Ik deed wel christelijke dingen voor God. Maar ik was niet opnieuw geboren, zoals de Bijbel dat noemt. Of zoals we het hier in vers 4 lezen, uit God voortgekomen. En dat maakt alles anders. Christelijke dingen doen, Bijbel lezen, naar de kerk gaan, bidden, heel goed. Helemaal goed. Maar ze maken je nog geen nieuwe schepping. We moeten opnieuw geboren worden, uit God geboren worden. Want alleen dan worden we een kind van God en komt de goddelijke natuur van de Almachtige, ik herhaal hem nog even, de Almachtige, voor wie niets onmogelijk is, de Heilige, zijn natuur komt in ons wonen. En dat maakt het ook precies soms zo verschrikkelijk lastig. Want we leven dan als een nieuwe schepping, te midden van een oude schepping. Want als kind van God ga je op een nieuwe manier denken. Maar ja, heel veel mensen om je heen doen dat niet. En daarom zegt Johannes, weet wie je bent. U bent uit God voortgekomen. En daarom ben je anders. Daarom denk je anders. Daardoor, zegt hij, hebben je de valse profeten overwonnen in vers 4b. Daardoor word je soms niet begrepen door de mensen om je heen. Dat kan niet anders, want jij bent uit God geboren en zij niet. Jij hebt het reddingsplan van God aanvaard in je leven en zij niet. Dat maakt je overigens niet beter dan een ander of zo. Maar het maakt wel dat je anders in het leven staat. En laat je niet wijsmaken dat alles wat de wereld jou te melden heeft, dat het echt is. Voel je soms onbegrepen? Ja, natuurlijk. Voel je soms alleen staan in wat jij denkt? Ja, natuurlijk. Dat kan niet anders. En zie dat dan niet als een probleem, maar zie het als een bevestiging. Weet wie je bent. Je bent uit God voortgekomen. Het vijfde punt, het zesde punt. Weet wie hij is. Vers 4. Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Nou, het mooie van deze zin is dat de focus van die zin helemaal op God ligt. Er staat niet zoiets van dat wij nou heel sterk moeten zijn en vroom en gedisciplineerd en goed ons best moeten doen. Of dat wij heel slim moeten zijn en het allemaal moeten begrijpen. Nee. Het is simpelweg de verwijzing naar iemand anders. Het gaat helemaal niet om jou of om mij. Als we een leven willen leven waarin we echt van onecht kunnen onderscheiden, dan moet onze focus niet op onszelf zijn, maar op hem die in ons is. Bij de wedergeboorte zijn we een nieuwe schepping geworden. Helemaal nieuw. De almachtige God is met zijn geest in ons komen wonen. En die almachtige is oneindig veel groter, sterker, wijzer dan elke andere geest, bron of macht. Groter dan elke leugen of misleiding. Groter dan elke pijn of verdriet of zorg. Ik vond het zo mooi dat ook vanmorgen, waarin in alle realiteit verdriet en pijn benoemd werd, de aanbidding zo gefocust was op hem, die zo oneindig veel groter is dan alles waar we mee te maken kunnen krijgen. Dan de zorgen die ik misschien heb over mijn kinderen. Of ze wel de goede keuzes maken. Of ze wel de goede partner kiezen. Of ze misschien hun keuzes wel of niet met de Heer zullen maken. Hij is oneindig veel groter dan mijn neiging om te piekeren. Hij is oneindig veel groter dan misschien mijn ongezonde manieren van leven in hoe ik omga met eten of drinken of alcohol, porno, media gebruiken, noem het allemaal maar op. Hij is oneindig veel groter dan fysieke problemen. Dan pijn, dan alles. En ik bedoel hier niet mee te zeggen als een soort van goedkope antwoord van, joh, je moet niet zeuren, doe niet zo moeilijk, God is toch veel groter. Dat is niet het hart van God. In de pijn en de gebrokenheid van het leven is daar niet een soort van goedkoop etiketje wat we eroverheen plakken om de boel maar weg te stoppen. Nee, maar God is wel aanwezig. Hij is erbij. En hij is groter en sterker dan al het andere. Corrie ten Boom, wat een prachtig voorbeeld. Als je zo in een concentratiekamp mishandeld, geleden hebt, vreselijk wat ze allemaal heeft meegemaakt. Maar Corrie ten Boom getuigde ervan. Maar God is erbij. En hij is zoveel groter dan hij die in de wereld heerst. Dat is de God die wij mogen dienen. En misschien zit je hier vanmorgen wel en worstel je met iets gigantisch in je leven. Dat kan. Dan hoef je dat niet weg te stoppen of te ontkennen. Daar gaat het niet over. Maar wees eerlijk in je worsteling. En ga ermee naar hem die zegt, maar ik ben oneindig veel groter dan al het andere. En ga eerlijk die worsteling aan met hem. Want weet je wat zo apart is? Je gaat het pas ervaren als je het gaat leven. Ik zeg hem nog een keer. Je gaat het pas ervaren als je het gaat leven. Zolang je op een afstandje probeert om het allemaal te analyseren of te observeren, misschien wel te bekritiseren. Zolang je op een afstand blijft kijken, ga je het niet ervaren. Maar een leven van onderscheid tussen echt en onecht, je gaat het pas ervaren als je het gaat leven. Hoe doe je dat? Johannes zegt, wees alert. Laat niet alles zomaar bij je binnenkomen. Onderzoek. Kijk goed naar wat de bron is, waar het vandaan komt. Erkent de bron dat God mens is geworden om ons te redden. Dan weet je dat de bron zuiver is. En als de bron dat niet erkent, als de bron niet erkent dat God mens geworden is om ons te redden, pas op. Onecht. Weet wie je bent. Je bent uit God voortgekomen. Daar ga ik voor het gemak even vanuit. En als dat niet zo is, dan hoop ik dat je geen dag wacht, want het is de allerbelangrijkste keus van je hele leven. Het is Gods aanbod om je een nieuwe schepping te willen maken. Daarvoor is die gekomen. En als je die keus nog nooit hebt gemaakt, dan zou ik zeggen, doe het vandaag nog. Het is de belangrijkste keus voor je hele leven, maar ook voor de eeuwigheid. En als zesde, weet wie hij is. Hij is veel groter dan wat dan ook.